Afgelopen dinsdag was er een filerecord in Nederland van maar liefst 2200 kilometer. Degenen die opgelet hadden, zagen het al langskomen op het scherm net. Veel mensen zullen die dag behoorlijk gefrustreerd zijn. Sneeuw, koud, ook nog eens te laat op je werk komen. Geïrriteerd van al die medeweggebruikers die absoluut minder goed hebben gereden of minder goed reden dan wat jij deed. Dus misschien was het die dag naast de filerecord ook wel een boosheidsrecord in Nederland. De vraag echter is, ben jij boos? En wanneer ben je voor het laatst boos geweest? Was dat inderdaad afgelopen week tijdens de sneeuw? Stond jij ook heerlijk in die 2200 kilometer lange file? Lekker gefrustreerd, luisterend naar de radio, maar vooral vloekend of tierend misschien wel op je medeweggebruikers? Was je boos op een vriend of vriendin van je afgelopen week omdat hij of zij iets gedaan had? Misschien was je vanmorgen nog wel boos op je kinderen? Of andersom, op je vader of op je moeder? Of ben je nu eigenlijk boos, nu je hier zo in de zaal zit? Goedemorgen. Ik wil met jullie nadenken over het thema boosheid en door het lint gaan. Hoe ga je om met boosheid? Ik denk dat we het allemaal kennen. Door het lint gaan, woede, woedeuitbarstingen, boosheid. En daar wil ik met jullie bij stilstaan. Ik heb een tweetal vragen meegekregen waar ik me aan mag houden. En dat is, mag je, tussen haakjes als christen, boos worden? En hoe kan je omgaan met boosheid? De laatste keer dat ik echt door het lint gegaan ben, voor zover ik me nog kan herinneren, is 6 jaar geleden tijdens een voetbalwedstrijd in Amerika. Voor degenen die mij kennen, ik ben een fervent voetballer. Ik hou van voetballen en als even kan, krijg ik de bal, probeer ik een mooie actie te maken en te scoren. Dat heb ik ook toen meerdere malen geprobeerd, maar gedurende de wedstrijd werd ik regelmatig om mijn enkels getrapt. En op een gegeven moment was dat een actie dat ik er langs was en ik de bal al weg was en ik vol onderuit gehaald werd. Ik viel, stond behoorlijk snel op, draaide me om. Ik was in Amerika, maar in het Nederlands rende ik op hem af en zei diverse Nederlandse verwensingen richting hem. Ik duwde hem op de grond en nou ja, het gevolg was, we moesten allebei aan de kant. Hij vanwege de overtreding en ik vanwege mijn reactie. Boosheid, of mag je als christen dus boos worden? En hoe kan je omgaan met boosheid? Dat is waar ik bij stil wil staan. En dat is niet enkel waar ik bij stil wil staan, maar waar ik bij stil wil staan samen met jullie. Omdat ik weet dat jullie er allemaal mee te maken hebben gehad, of volgende week of de weken die gaan komen wellicht mee te maken zullen gaan krijgen. En wat er wel eens gezegd wordt, is om boosheid alleen maar te dekken met liefde. Ja, maar je bent toch christen, dan mag je toch niet boos worden. Het gaat toch om liefde, het gaat toch om naaste liefde. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik neem daar geen genoegen mee. En ik wil dus ontdekken samen met jullie wat er in de Bijbel staat over boosheid. En ik wil het eigenlijk doen door te kijken naar God de Vader. Ik wil kijken naar Jezus. En we lazen al iets, of we hoorden al iets in het filmpje over het tempelplein. Ik wil vervolgens nadenken over een aantal teksten die in het boek Spreuken staan. En daarna nog 1 of 2 teksten uit het Nieuwe Testament. Waarin we samen gaan kijken van hoe kan je dan omgaan met boosheid. En wat zegt de Bijbel daarover. En nu is dit altijd de grote vraag. Als we kijken naar wat er in de Bijbel over boosheid staat, moet ik als eerste denken aan God. God de Vader en hoe hij boos is op zijn volk, op de mensen om wie hij zoveel geeft. Als we kijken in het Oude Testament, dan zien we diverse keren dat God boos is. God een bepaalde woede uit richting het volk Israël. Het volk, de mensen die hij uitgekozen heeft om verbond mee te sluiten, om mee samen te leven. En in de Bijbel komt dan vaak het woord Gods toorn naar voren. En God heeft in de loop van de jaren voordat Jezus kwam, voor 2000 jaar geleden, diverse boodschappers, diverse profeten naar het volk gestuurd met de opdracht om hen te waarschuwen. Jongens, meiden, jullie zijn niet goed bezig, bekeer je, kom terug naar mij. Ook, en dat was dan nog weer daarvoor, heeft hij het volk bevrijd uit Egypte. Het volk Israël dat ging wonen op een gegeven moment in Egypte, groter en groter werd, op een gegeven moment een slavenvolk werd en op een gegeven moment bevrijd werd via Mozes door God. En het volk ging vervolgens naar de woestijn toe en van daaruit zouden ze uiteindelijk naar het beloofde land, naar Israël reizen. En daar komt meerdere malen naar voren dat God boos is en dat gaat soms behoorlijk ver. Als we kijken naar Exodus 32, vers 7 tot en met 10, zien we daarin het volgende staan. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor geknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God. Die je uit Egypte heeft geleid. En de Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Het volk Israël, het volk van God, is in de woestijn. Mozes is gevraagd om naar boven te komen, de berg op, waar hij met God spreekt, waar hij God ontmoet. En net hiervoor in deze verse heeft God 10 geboden opgeschreven op 2 stenen tafelen. Om die als hoofdlijnen mee te geven aan Mozes, zodat die dat kan overbrengen aan het volk Israël. En omdat het een bepaalde tijd duurt, Mozes is nog redelijk lange tijd op de berg, wordt het volk eigenlijk een beetje zenuwachtig, het volk wordt ongeduldig en denkt, ja, heeft die Mozes het eigenlijk wel gered? Is die misschien niet al overleden? Laten we zelf maar wat regelen. En dan komen ze met een gouden kalf, die gemaakt is door de sieraden van hunzelf. En dan zie je dus een stukje van Gods woede naar voren komen. En een interessant woord vind ik dus, jouw volk. Ik dacht dat het Gods volk was, dat het zijn volk was. Maar hij spreekt hier richting Mozes, alsof het zijn volk is en God al afstand neemt van Israël. En daarnaast de woorden onhandelbaar en brandende toorn lijken me vrij duidelijk dat er een bepaalde woede was binnen God. Nou, het interessante is dat Mozes daar verder het gesprek over voert en uiteindelijk God lijkt te veranderen en besluit om voorlopig nog met hem mee te gaan. Maar dit komt meerdere keren terug in de Bijbel en meerdere keren zien we dus iets van de boosheid van God. God is helemaal klaar met zijn volk. Als we dan kijken naar een andere belangrijke, namelijk Jezus' boosheid, zagen we er al iets van terug, of hoorden we er al iets van terug net in het filmpje over het tempelplein. Daar zullen we zo even een stukje over lezen. Maar wat je ook vaak ziet is dat Jezus boos is wanneer hij onder andere met de fariseeën praat. De fariseeën, de geestelijke leiders van het volk Israël, die altijd wel wat te zeggen hadden tegen Jezus, die hem probeerden te testen, die hem uit de tent probeerden te lokken. En altijd weer komt er een bepaalde boosheid naar Jezus, van Jezus naar boven wanneer hij met hun praat. Maar toch het mooiste stuk blijf ik altijd vinden is Matteüs 21, vers 12 en vers 13. Toen hij, Jezus, Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel in. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. Ook hiervoor, of even een stukje context, hiervoor komt Jezus aangereden op een ezel, Jeruzalem binnen. Mensen, we zongen het net, Hosanna, Hosanna. Mensen schreeuwden naar hem, juichten naar hem, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Met palmstokken en met hun eigen mantels die ze op de weg legden, kon Jezus zo naar binnen Jeruzalem in. Hij leek als koning onthaald te worden. Maar koning of niet, hij werd woedend. Hij werd ziedend. Want de plek waar je toenertijd als Israëliet, als Jood naartoe ging om je tijd met God te hebben, om God te ontmoeten, om te bidden, was specifiek die ene plek, die tempel in Jeruzalem. Maar wat er eigenlijk gebeurde was gewoon, er werd gehandeld in geld. Er was handel voor dieren. En het kwam er gewoon op neer, iedereen zorgde ervoor dat hij rijker wegging dan dat hij daar kwam. En Jezus gaat daar tegenin. Jezus gaat in tegen een stukje ongehoorzaamheid. Jezus gaat in tegen wat God met de mensen heeft afgesproken. En Jezus gaat daar op een bepaalde manier tegenin dat hij hopelijk duidelijk heeft gemaakt dat dit niet de bedoeling is. En soms gebruikt Jezus de vergelijking. Soms gebruikt Jezus bepaalde woorden. En soms is het gewoon handelen. Tafels, stoelen omvergooien. En duidelijk maken, jongens, dit kan niet. Jullie zijn niet goed bezig. Als we deze dus naast elkaar leggen, zien we dus enerzijds God de Vader die boos is op zijn volk. Omdat er een bepaald ongehoorzaamheid heerst, is. En we zien Jezus die woedend is, boos is, omdat er ook weer een bepaalde ongehoorzaamheid zit. Nou, de vraag was redelijk makkelijk toen ik op het scherm meekeek. Mag je boos zijn als christen? Ja, dat mag je absoluut. En als we dan kijken naar de eerste les die ik zou willen meegeven, redelijk recht toe recht aan, boos zijn mag als er sprake is van een bepaalde onrecht of ongehoorzaamheid. Als we dan kijken naar spreuken en de omgang met boosheid, dan zien we een aantal mooie, interessante versen, denk ik, daar staan. Het boek Spreuken, boek uit het Oude Testament, is een van de boeken van de wijsheidsliteratuur, waar koning Salomo, die in die tijd regeerde, allerlei wijsheden en allerlei korte kernachtige boodschappen heeft opgeschreven. Hele praktische, toepasbare en soms ook iets cryptische omschrijvingen van hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar leeft. En een aantal versen wil ik eruit halen. Onder andere Spreuken 12, vers 16. Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede. Wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt. Spreuken 14, vers 29. Iemand die leert zijn woede te beheersen, laat zien dat hij sterk is en inzicht heeft. Spreuken 20, vers 3. Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden. Een dwaas stort zich in een woordenstrijd. En Spreuken 15, vers 1. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toorn aan. Een viertal versen, en ik had er nog veel meer uit Spreuken kunnen halen, die gaan over een stukje woede, boosheid en hoe je daarmee om kan gaan, om moet gaan. Als je kijkt naar het eerste vers, is het soms misschien wel goed of belangrijk, als je beledigd wordt, als er een bepaalde woede ontstaat, om niet te reageren, om niet vooruit te gaan, maar even een stapje terug te doen. Even te zwijgen, even tot 10 te tellen, even te wachten met reageren. We zijn denk ik allemaal redelijk snel geneigd om voorover te stappen, in de verdediging te schieten. Dat is misschien niet altijd verstandig. Een andere vers, hè, woede te beheersen. Een stukje zelfbeheersing lijkt hierin dus heel belangrijk te zijn. Het laat ook iets zien van sterk zijn, een stukje inzicht hebben. Jezelf en je emoties en gevoelens onder controle te hebben. Ik denk dat we ook uitgedaagd worden als we kijken naar het derde vers. Om ruzie te vermijden waar mogelijk. Waar een dwaas zich direct in een woordenstrijd stort, zal een wijs iemand soms even afstand nemen. En soms kan het ook helpen om ruzie te voorkomen door een bepaald vriendelijk woord over te brengen. Als iemand redelijk aanvallend op je is gericht, bepaalde woorden tot jou richt, hoe reageer jij dan? Reageer je aanvallend terug? Of kom je met vriendelijke woorden, zodat de woede wellicht wat gaat bedaren. Oftewel, als we kijken naar spreuken, zien we dat les 2 is zelfbeheersing. En het zorgen dat je woede, of opkomende woede bij jezelf, dan wel bij de ander, opkomende boosheid onder controle hebt. En dan kijken we naar het Nieuwe Testament. Dat hebben we net al even gedaan met betrekking tot Jezus. Maar ik wil nog even kijken naar een belangrijk vers. Namelijk Efeze 4, vers 26. Dit is voor mij een van de belangrijkste teksten als het gaat om boosheid, als het gaat om woede en hoe we daarmee om moeten gaan. Als christen, maar net zo goed als niet-christen, want dat lijkt me op dit moment niet belangrijk. Ik denk dat we allemaal namelijk op een bepaalde manier met woede om mogen gaan en moeten gaan. En dat het niet hoeft af te wijken of je christen of niet-christen bent. Alleen ik denk dat het voordeel is als christen dat je de Bijbel hebt en hopelijk een klein beetje kent. En gebruik kan maken van Gods wijsheid. Zo ook de wijsheid die staat in Efeze 4, vers 26. Het is een brief geschreven aan een gemeente in het huidige West-Turkije door de apostel Paulus, de discipel Paulus. En hij richtte zich tot die gemeente met allerlei verschillende teksten en versen. En onder andere dus deze tekst over boosheid, waarin staat: als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Ik zelf heb de Bijbelvertaling The Message, voor zover dat een Bijbelvertaling is. Het is meer een bepaalde interpretatie, die gericht ook is op studenten. En heel soms pak ik hem er wel eens bij, en zoals ook bij deze tekst. En eigenlijk vind ik hem nog meer, nou ja, nog sterker en nog meer duidelijkheid geven over hoe als christenen en überhaupt dus om mogen gaan met boosheid. Er staat: go ahead and be angry. You do well to be angry, but don't use your anger as fuel for revenge. And don't stay angry. Don't go to bed angry. Waarin heel duidelijk dus naar voren komt: ga maar in gang. Wees maar boos. Doe maar. Dat is niet erg. Het is oké. Maar blijf niet boos. Los je boosheid op. Ga niet naar bed, ga niet slapen, voordat je boosheid is opgelost. En dat is volgens mij de belangrijke boodschap die we in allerlei teksten telkens weer terugzien. Boos zijn is goed, boos zijn is oké, maar ruim het op, los het op. Dus dat is wat mij betreft de derde les. Bespreek je boosheid snel met de ander. Anders kan dit een lange nasleep tot gevolg hebben. Ik denk dat het anders kan blijven borrelen, vooral bij jezelf. Dat je vooral jezelf ermee hebt. En dat het op een of andere manier kan overgaan in misschien een bepaalde haat richting de ander of richting iets. Dat het een bepaalde bitterheid bij je kan brengen. En dat is volgens mij wat we juist uit de weg moeten ruimen. En juist wat we moeten zien te voorkomen. Dus als we kijken naar de drie lessen, zijn het eigenlijk de volgende vragen die ik heb opgesteld. Mag je als christen boos zijn of worden? Dat lijkt me een vrij redelijk of vrij makkelijke vraag. Ja, dat mag. Hoe heb je boosheid? Heb jij je boosheid onder controle? En nog beter, hoe voorkom jij je boosheid? En je kan die vraag enkel lezen op het scherm. That's it. Kan ik even nadenken, oh ja, waar is die bij mij op van toepassing op dit moment? Op wie ben ik boos op dit moment? Of op wat ben ik boos? Zijn dat inderdaad vrienden om je heen? Familie? Collega's? De buurman of buurvrouw die nu naast je zit? En bespreek jij dan die boosheid? Bespreek je die boosheid met de ander? En waarom bespreek je het wel en waarom bespreek je het niet? De uiteindelijke vraag volgens mij is, als ik hier zo over na heb gedacht in de afgelopen weken, wat is nou het doel met je boosheid? Waarom ben jij boos? Op wat er gebeurt of wat er ontstaat? Waar komt dat uit voort? Is het niet een gevolg eigenlijk gewoon van je eigen irritatie? Dat je met je verkeerde been uit bed gestapt bent? Dat je gewoon moe bent? Is het niet een gevolg van je eigen egoïsme? Ben je niet gewoon ongeduldig? Gevoelens, emoties die boven naar boven komen, die je eigenlijk niet onder controle kan hebben? Kijk eens in de spiegel en denk daar eens over na. Geldt dat voor mij ook? Of gaat het daadwerkelijk in tegen wat God heeft bedoeld? Gaat het daadwerkelijk in tegen wat God gevraagd heeft aan het volk Israël? Wat God gevraagd heeft of gezegd heeft hoe je om moet gaan met het tempelplein? Gaat het in tegen hoe God van ons vraagt hoe we met mensen omgaan? En ben je daarom boos? Is het een bepaalde energie die je krijgt als je onrecht ziet? En dat je daarvoor wil strijden, dat je daar tegenin wil gaan? Dus wat ga je doen met je boosheid? Doe je er niks mee? Verlaat je zo meteen de dienst en denk je, ah, wat is een leuke dienst. Ik heb weer iets geleerd, maar that's it. Of pak je iets aan. Neem je één dingetje mee. We hopen met z'n allen, door een filmpje, een muziek of wat dan ook heen, dat je iets van dit thema meepakt. En dat je erover na wil denken. Omdat ik zelf uiteindelijk geloof dat als je boosheid opruimt, dat het gewoon zoveel ontspanning en rust geeft. Lichamelijk, geestelijk. Dus het is niet voor mij dat je je boosheid moet opruimen, uiteraard. Maar ik denk dat God ook hoopt dat we die boosheid opzij schuiven. Want dat geeft je blijdschap, ontspanning, rust. Nogmaals, we hebben gekeken naar God en zijn boosheid. Jezus en zijn boosheid. We zien in het boek Spreuken diverse zinnen, diverse spreuken over boosheid en hoe we daarmee om kunnen gaan. En een belangrijke vers, Efeze 4, vers 26. Als je boos bent, probeer het snel op te ruimen. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is denk ik wel de uitdaging die we aan mogen gaan. Met telkens in je achterhoofd houden, wat is het doel van je boosheid? Zullen we bidden? Machtige God en Vader, dank u wel dat we stil mochten staan bij boosheid. Dat we stil mochten staan bij het feit dat ook u weet wat woede is. En dat u, Jezus, ook weet wat woede, wat boosheid is. Dat u dat geuit heeft richting uw mensen. En dat ook wij af en toe boos zijn en dat uiten richting mensen. Alleen we onszelf de vraag mogen stellen, is het terecht? Is het niet vanuit onszelf een bepaalde ego, een bepaald ongeduld? Of is het omdat het ingaat tegen wat u wilt en wat u van ons verlangt? Heer, en daarom is het gebed voor, vanuit mij voor een ieder, dat we boos mogen worden, boos zullen worden, wanneer u dat bent en wanneer u dat zult zijn in bepaalde situaties. Maar dat ook onze woede mag bedaren, of dat we niet boos zullen worden, wanneer u niet boos zal worden. Wilt u ons daarin helpen? Om Jezus wil. Amen. En die voetbalwedstrijd? Die heb ik verloren. Oftewel, door het lint gaan is niet altijd zo handig.